próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
De felicitaties voor jullie, voor ons, 15-jarig bestaan, druppelen nog steeds binnen, hè Guido?
Jazeker. Per e-mail movieinsiderspodcast@gmail.com kregen we wat leuke felicitaties binnen. Jasper, het valt me op trouwens dat je steeds zegt jullie. zo bescheiden als je bent. Je bent onderdeel van Movie Insiders. De felicitaties zijn even goed ook voor jou natuurlijk. Hè?
Ja.
J. van der Werf schreef ons alweer 15 jaar. Wat mooi dat jullie nog steeds iedere week een mooie podcast maken over de nieuwe films. En ook zoveel oud en nieuw tippen in jullie top 5 lijstjes. Bedankt daarvoor. Mijn eerste herinnering aan jullie podcast is nu 10 jaar geleden, toen ik ontdekte hoe boeiend het medium film kan zijn. Als jonge student bezocht ik Into the Skin, vooral om Scarlett Johansson naakt te kunnen zien.
Under the Skin zal dat geweest zijn.
Ja, dat zal Under the Skin zijn. Into the Skin. En daarna heeft hij het over naakt. Ja, je valt een beetje door de mand hier, J. van der Werf. Nee hoor. Maar liep de zaal uit met een ontregelende en daarna open geest, een muziek soundtrack in mijn hoofd die mijn nachtmerries gaf en een nieuwe liefde voor arthouse cinema. Ik moest weten wat anderen hiervan vonden en vond toen net een aflevering van jullie podcast waarin jullie de film bespraken. Volgens mij was dit ook direct een aflevering waarin jullie zeldzaam fel tegenover elkaar stonden qua mening, John en ik dan. Met verbaal vuurwerk tot gevolg. I was hooked, schrijft J. van der Werf. Zijn jullie ook zo benieuwd naar Jonathan Glazer's volgende The Zone of Interest? Ik kan niet wachten op jullie recensie. Nou, die film die heb ik al heel kort even aangehaald toen ik terugkwam uit Cannes.
Yeah.
Ja, het filmfestival waar ik hem zag en ik vond hem niet tegenvallen. Dus maar een uitgebreide recensie volgt zodra die film in de Nederlandse bioscoop gedraaid. Dankjewel voor je mailtje, meneer van der Werf.
Ja, mooi. En leuk dat je zo'n fan bent van Jonathan Glazer. Ik hoop dat je ook fan bent van Wes Anderson, want daar gaat deze hele aflevering over. Maar goed nieuws, ook in zijn nieuwe film, een naakte Scarlett Johansson.
What kind of bird are you?
I'm a sparrow. She's a dove.
No, I said, what kind of bird are you?
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders, die je overal kan vinden. Op Spotify, op Apple, op Google Podcast, waar dan ook. Je kan niet om ons heen. Welkom en mijn naam is Guido.
En mijn naam is Jasper. Wat gaan we vandaag doen in deze uitzending? Nou, dit wordt een special. Deze hele uitzending gaat in het teken staan van Wes Anderson. En dat naar aanleiding van zijn nieuwe film, zijn 11e film, Asteroid City. Onder andere krijgen jullie een recensie van die film. We gaan ook een top 5 Wes Anderson scènes doen en een andere aantal itempjes zo rond Wes Anderson. Een uitzending helemaal in het teken van één filmmaker. Hebben we dat wel eens eerder gedaan eigenlijk?
Poeh, dan moet ik heel diep in mijn geheugen graven. We doen deze podcast zoals je hoorde net al 15 jaar. Ik geloof het wel. We hebben wel eens een Arnold Schwarzenegger special gedaan. Dat is toch geen filmmaker, maar een acteur. En de Coen Brothers stonden wel eens centraal. Maar dan deden we er vaak nog wel een andere recensie naast. Maar deze, ja, als je niet van Wes Anderson houdt, nou, blijf dan ook luisteren. Want misschien kunnen we je wel over de streep trekken. Het is nogal een cineast met een eigen handtekening.
Absoluut. Hey Guido, weet jij nog wanneer jij je eerste Wes Anderson zag? In welke film was dat?
Ja, dat weet ik nog. Dat was in de sneak preview, waar ik altijd elke week naartoe ging in Scheveningen, Pathé Scheveningen. Daar heb ik ook John trouwens leren kennen. Want dat is wel grappig, bij zo'n sneak preview kom je altijd weer dezelfde meute tegen. En dan ga je een beetje klikken, wat vond je van de film van vorige week? En wat staat ons nu te wachten? En ik zag daar Rushmore, 1998 was dat.
Zijn tweede film, ja.
Zijn tweede film en ik weet nog dat er al wat rondgonsde over die film. Maar dat ging niet zozeer over Wes Anderson, maar over Bill Murray. Dat hij eigenlijk weer terug was in de spotlights. En dat hij wel eens een Oscar-nominatie, zelfs een Oscar-beeldje zou kunnen ophalen voor deze rol. Dus het was een schitterende rol van Bill Murray. Een naam van een acteur die straks zeker nog voorbij gaat komen, denk ik zo. In
zeker,
de top 5, want hij heeft heel vaak met Wes Anderson samengewerkt. Dit was een eerste collaboratie. En ja, je kan niet om de stijl van Wes Anderson heen. Dus ja, ik was gepakt door de film. En ik vond hem grappig. En ik vond hem op een vreemde manier ook ontroerend. Op een hele andere manier ontroerend dan emotionele films kunnen zijn. En daar had je al die stijl die Anderson later steeds strakker doorvoerde. En of dat zijn films ten goede komt, is ook nog wel een discussiepuntje misschien voor strakjes. Mm-hmm. Maar
zeker.
In Rushmore was het nog wat losser en wat speelser en wat minder helemaal uitgedokterd van A tot Z in storyboards. Een verrukkelijke film. Weet jij nog heel goed wanneer jij kennis maakte met de heer Anderson?
Ja, ja, dat weet ik nog heel goed. Voor mij was dat Bottle Rocket.
Ah, echt zijn eerste film ook.
Ja, ja, zijn allereerste film. En dat was eigenlijk gewoon toeval. Ik ging met mijn zusje Jolien naar de videotheek. Het was, zal 1996 geweest zijn. Er zouden ook nog echt videobanden geweest zijn dan. Want de DVD is in 1995 uitgevonden. Dus het zal wel een videoband geweest zijn. En we gingen daar dan heen elke week zo'n beetje om gewoon iets uit te zoeken. En we keken gewoon een beetje naar de hoesjes, hoe het eruit zagen. Of het een leuk plaatje was en we lazen de achterkant. En dan kozen we wat. Op een gegeven moment hebben we dus Bottle Rocket mee naar huis genomen. Gewoon omdat het er wel grappig uitzag. En niet vermoedend zijn we het gaan kijken. En we dachten meteen van, wat is dit? Dit is echt heel iets anders dan wat we tot nu toe gezien hadden. En bij Bottle Rocket heeft Wes Anderson natuurlijk zijn stijl nog niet helemaal gevonden, zeg maar. Maar je ziet wel echt meteen al dat het echt iets heel anders is dan je tot dan toe gezien hebt. Dus ik was wel meteen onder de indruk van Wes Anderson. Het probleem was alleen natuurlijk dat er ook internet nog niet zo groot was in die tijd. Wij hadden volgens mij nog geen internet. Dus het was moeilijk om een filmmaker te gaan volgen of zo op dat moment. Dus ik heb volgens mij toen Rushmore gemist. En toen bij Tenenbaums ben ik hem pas weer op kunnen pakken, zeg maar. Want die kwam groots in de bioscoop en daar kwam veel publiciteit omheen.
Jij bent inmiddels een fan, hè? Jij schaart jezelf echt onder de Wes Anderson fans.
Ja.
Kun je dat kort samenvatten? Waarom pakken zijn films jou zo in?
Nou, ik vind het gewoon heel knap wat hij gedaan heeft. Hij heeft eigenlijk gewoon, en dat zijn maar heel weinig mensen die dat gedaan hebben. Ik denk dat de Coen Brothers misschien de enige andere zijn. Een genre van zichzelf gemaakt. Je kan niets van de Wes Anderson zeggen, dit is een western of dit is een... Zeg, zelfs voor een Tarantino of een Paul Thomas Anderson kan je zeggen, deze Tarantino is een western en deze Tarantino is een oorlogsfilm of zo. En bij Paul Thomas Anderson, dit is een period piece. En dit is, weet je wel? Maar een Wes Anderson film, ja, je kan wel zeggen, het is een comedy. Dat dekt de lading niet. Het is gewoon een Wes Anderson film. Hij legt zo sterk zijn vingerafdruk, zijn handtekening op elke film die hij maakt. Dat je hoeft ook maar 1 seconde te zien en je weet meteen dat je naar een Wes Anderson film zit te kijken.
Ja.
En ik snap ook dat heleboel mensen er niet tegen kunnen. Want je moet er wel echt van houden natuurlijk. Inderdaad, de laatste tijd verdwijnt hij wel erg ver in zijn eigen wereldje, zeg maar. Hij wordt ook steeds meer echt de god van zijn eigen wereld. En ja, de vraag of dat goed is, misschien komen we daar straks nog wel op terug. Dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Maar misschien moeten we even uitleggen aan de kijker wat dan die Wes Anderson-stijl is.
Ja, want daar zijn inmiddels hele boeken mee volgeschreven. Want probeer dat maar eens bondig samen te vatten. Maar als ik een poging mag doen... wat is typisch Wes Anderson? Dat is zijn kleurgebruik, veel pastelkleuren.
Pastel, ja.
Fascinatie voor symmetrie.
Ja.
Hij zal bijna nooit, zeker niet in zijn latere films, een zachte pan met de camera van links naar rechts maken of andersom. Maar het is altijd heel snel ineens een zoom of een zoom uit.
Ja, een wipe. Hele snelle wipes maakt hij ook. Dat de camera heel snel draait, zeg maar.
Ja. Ja,
bedoel je? Ja.
Zeker. En dan liefde voor vintage spullen als bandrecorders en corduroy jasjes en oude koptelefoons. En dat alles speelt zich altijd af in een soort hyperrealistische wereld. Niet hyperrealistisch als heel echt, maar juist de realiteit ontstijgend. Het speelt zich af in een heel eigen universum, in een soort parallelle wereld. Dat vormgegeven met die kleuren en die personages die allemaal moeite hebben, lijkt het om echt contact te maken met ook zichzelf. Het zijn ook allemaal karakters die met innerlijke demonen strijden en het moeilijk vinden om contact te leggen met de ander en als een emotioneel mens van vlees en bloed open te gaan. Het zijn vaak een beetje, zeker in het begin, wat afstandelijke karakters. En dat heeft dus ook als nadeel dat je als kijker niet direct bij ze binnenkomt.
Ja.
En soms ook niet aan het einde van de film. Ik heb vaak, ik weet niet hoe jij dat ervaart, dat pas bij de tweede keer kijken gaat dat pop-up boek, waar zijn films vaak mee worden vergeleken. Hè? Dat zijn een soort, het is alsof je naar een bewegend pophuis zit te kijken, zegt de een. Het is een pop-up kinderboek, zegt de ander. Maar pas bij een tweede keer kijken, of als je er nog eens aan terugdenkt, gaat dat boek echt open en komt het echt tot leven.
Ja, zeker. En zijn shots zijn ook zo ontzettend zorgvuldig en precies opgebouwd. Ik had het ook weer bij Asteroid City, dat je moet hem bijna wel twee keer kijken, want in elk hoekje van het beeld zit wel een grapje verstopt, of een dingetje, of een detail. Je kan niet eens alles in één keer meekijken. Hij heeft een hele precieze mise-en-scène ook. Alles zit gewoon heel strak in elkaar. Hij maakt eigenlijk ook bij bijna elke film wel gebruik van een scène die ineens van normale snelheid overgaat in slow motion. Dat is ook zo'n trucje wat hij vaak gebruikt. Hij gebruikt heel veel close-ups. Niet alleen van mensen, maar ook van objecten heel vaak. Brieven, boeken. En wat ook nog typisch van hem is, is dus de thematiek. Het gaat heel veel over familierelaties. Hij heeft altijd een mannelijke hoofdrol. En dan vaak een man die niet helemaal volwassen nog is in zijn geest. Een beetje een gebroken personage. Je zoekt eens naar bevestiging. Hij schrijft dus zelf alle teksten, alle dialogen. En dat is vaak nogal artificieel taalgebruik. Dat is niet taalgebruik dat wij zouden gebruiken. Dat is geen normaal taalgebruik. En dat moet heel strak gespeeld worden door zijn acteurs. En aan die acteurs herken je trouwens ook Anderson. Want hij werkt zowel voor als achter de camera met heel veel vaste mensen. En zijn cast aan acteurs, dat lijkt wel een soort theatergezelschap. Want Bill Murray zit nu geloof ik in 9 van zijn 11 films. En dat geldt ook voor mensen als Owen Wilson, Angelica Houston, Willem Dafoe, Jason Schwartzman, Adrian Brody, Edward Norton.
Ja, en wat jij zegt is heel belangrijk, dat ze geen normaal taalgebruik hebben, deze personages. Mm-hmm. Het zijn meer mijmeringen. Ik heb ook altijd het idee dat ze zijn heel erg in zichzelf gekeerd.
Ja.
En hoogbegaafd. Ik heb altijd het idee dat zijn films worden bevolkt door hoogbegaafde mensen. En hoogbegaafdheid staat ook vaak symbool voor. Ja, ik kan me herinneren, op school was dat altijd. Daar had je iemand die was hoogbegaafd in de klas. Daar keek je altijd een beetje tegenop van. Die is dan super slim. Ik ben ook eens samen geweest met iemand die hoogbegaafd is. En die heeft er alleen maar last van gehad. Mm-hmm. En toen begreep ik door haar ook die Wes Anderson films ineens wat beter. dat klinkt een beetje gek.
Had ze ook al hun pastelkleuren kleding.
Zij zag alleen maar pastelkleuren. Dus bij de Wes Anderson films dook je in hun hoofd. Nou, het zijn vaak mensen die op emotioneel vlak wat meer moeite moeten doen.
Mm-hmm.
Om, nou, wat ik al zei, contact te leggen met anderen en zich ook op een subtiele manier te uiten. Zij zijn vaak de ander in denkvermogen al een paar stappen voor. En dat is heel lastig. Dat is ook helemaal niet zo heel leuk. En de personages in de Wes Anderson films kunnen daardoor ook wel eens als vervelend overkomen. Of ondoordringbaar. Dus je moet geduld met ze hebben. En ik heb het idee dat in de films van Wes Anderson dat steeds erger wordt. Klinkt heel negatief, maar die zinnen worden steeds meer staccato geleverd. Waar ik het gevoel heb dat je bij zijn eerdere films echt een reis doormaakt met een personage die bij punt A begint en bij B eindigt en als een ander mens de aftiteling inloopt, zal ik maar zeggen.
Ja.
Tegenwoordig is dat veel minder. Ze maken veel minder die grote emotionele curve door. Het zijn vaak kleine stapjes. En ik heb ook het idee dat de diorama's, waar vaak over wordt gesproken, dat vaak het doel op zich begint te worden. De visuele stijl
misschien
kan.
Misschien moet je even uitleggen wat een diorama is.
Ja, hoe leg ik dat uit? Help me eens. Het zijn vaak
je,
van die.
Je, Je bedoelt zo'n doorsnee van een vliegtuig of zo? Of,
ja, bijvoorbeeld. Ja. Zo voelen zijn films ook aan. Het zijn van die frames waarin van alles gebeurt.
Van die tableaus.
Ja, tableaus. En die zijn oogverblindend. En het nadeel daarvan kan zijn dat dat ze zo oogverblindend zijn, dat je alleen nog maar die decor ziet en dat de teksten en dus de inhoud van de film onvoldoende bij je binnenkomen. Heb je daar last van? Of ben jij inmiddels zo'n doorgewinterde Anderson-kijker en fan dat je eigenlijk vanaf de start al ook de meer gevoelige, diepe kant van zijn films binnenlaat?
Ik heb er geen last van. Ik denk wel dat het echt met opzet is. Ik denk dat we daar zo bij de bespreking van Asteroid City ook nog op terugkomen. Maar ik denk dat Anderson niet wil dat we volledig meegevoerd worden in zijn wereld. Hij doet die dingen, die trucjes, zo'n diorama ook, om ons de hele tijd uit te trekken. Om ons de hele tijd bewust te laten zijn dat we naar een kunstwerk aan het kijken zijn. En dat hij wil niet dat we volledig meegevoerd worden in die wereld, zeg maar.
Bij film denk je vaak aan meegevoerd worden door. En daar heeft hij minder mee. Of het zit wat dieper verstopt.
Ja, dat klopt. Ja, hij wil dus echt dat je de hele tijd bewust bent van het feit dat je naar een film aan het kijken bent. En bijvoorbeeld ook bij de Fantastic Mr. Fox en Isle of Dogs heeft hij gekozen voor 2DS animatie. Dat het dus betekent dat hij dus eigenlijk maar 12 frames per seconde gebruikt. Dus hij dubbelt een frame. Waardoor de animatie heel schokkerig overkomt. Want onze hersenen kunnen bij 24 frames per seconde zien we vloeiende beweging. Bij 12 frames per seconde zien we niet echt vloeiende beweging. Dan zien we duidelijk dat het animatie is. En dat heeft hij expres voor gekozen. Omdat hij niet wil dat we vergeten dat we naar animatie aan het kijken zijn.
Heel interessant.
Het probleem is, de man geeft bijna geen interviews. Dus het waarom ervan is dat is heel moeilijk te achterhalen.
Nou ja, precies om die reden bezocht ik op het filmfestival van Cannes, waar ik Asteroid City zag. En dat is alweer even geleden. Dus ik ben blij dat jij Asteroid City wat verser in je geheugen hebt zitten. Dus
ik zeg hem eergisteren, ja.
Kijk, voilà. Dat kan mij misschien wel helpen. Ben ik naar de persconferentie gegaan waar hij aanwezig was en vragen beantwoordde van de moderator en van de aanwezige journalisten daar. Maar het ging toch alweer vrij snel over hoe het er op de set aan toe ging. En je hebt nooit echt de tijd om de diepte in te gaan met zo'n man. Hij geeft ook weinig interviews. En als hij wat loslaat, de man wordt steeds meer een enigma, volgens mij, hoe langer je met hem praat. En daar hou ik ook wel weer van. Weet je, een filmmaker moet je nooit zo kunnen doorgronden dat zijn werk ineens minder interessant wordt.
Nee, ik vind het ook wel goed inderdaad dat we daar geen antwoord op krijgen. Je kan ernaar raden of zo. Ik vind het ook wel oké. En soms geeft hij wel een antwoord, maar dat is dan best wel cryptisch nog of zo. Bijvoorbeeld, hij kreeg best wel veel kritiek op die scène uit ik wil niet jouw top 5 alvast verpesten, anders knip je dit er maar uit. Maar die scène uit de Fantastic Mr. Fox, waarbij de vos, George Clooney, de wolf tegenkomt.
Ja.
De critici snapten niet waarom die scène erin zat en wat die scène betekende. En het enige antwoord wat Wes Anderson gaf was, die scène is de reden dat ik deze film wilde maken.
Ja.
En meer heeft hij er niet over gezegd.
Het zou zomaar kunnen dat dit nog later in de podcast voorbij komt. Maar dat is geen probleem, want dat vangt wel Wes Anderson en wie hij is. En nog heel even terug naar die acteurs. Je telt pas mee in Hollywood als je op zijn minst een keer een scène hebt gehad in een Wes Anderson film. En dat is ook wel een scène. Alsof je alleen maar een bijrolletje, alsof je al blij moet zijn met een bijrol. Het zijn alleen maar bijrollen, want je hebt bijna geen hoofdrollen meer in een Wes Anderson film. Zeker niet in zijn laatste films. Het zijn echt ensemblestukken waarin zoveel acteurs rondlopen. En ik vraag me wel eens af, ik zou het wel persoonlijk prettig vinden als Wes Anderson weer eens zijn focus van Rushmore iets meer terugvindt. En zich bekommert om 2, hooguit 3 karakters in plaats van een stuk of 50.
Nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar kort zeggen wat jouw favoriete of mijn favoriete Wes Anderson is en wat jouw minst favoriete Wes Anderson is. Jij noemde Rushmore, dat is mijn favoriete Wes Anderson. Ik heb volgens mij laatst in een podcast met John al uitgelegd waarom, maar ik zal het nog even kort uitleggen. En dat is namelijk dat volgens mij is Rushmore zo interessant omdat Max Fisher, Jason Schwartzman dus, is al een echt Wes Anderson personage, maar de wereld waarin hij rondloopt is nog gewoon de normale wereld. Is nog geen Wes Anderson wereld. Als je Max Fisher zou neerzetten in de Grand Budapest Hotel, dan is dat helemaal niet spannend. Want dan is iedereen raar. is iedereen Wes Anderson. Maar omdat Max Fisher in de normale wereld rondloopt en Max Fisher-achtige dingen doet, zijn zijn acties gevaarlijk, zeg maar. Daar zit er een rauw randje aan de dingen die hij doet. En zit je een beetje op het puntje van je stoel. En dat maakt het enger of zo. En niet eng als in horror eng, maar het maakt al zijn acties geven je net een ander gevoel dan dat hij in een veilige bubbelwereld van een Moonrise Kingdom of een Grand Budapest Hotel zou rondlopen. En ik denk dat daarom Rushmore zo ontzettend goed werkt. Dus daarom is Rushmore mijn favoriete Wes Anderson film.
Ja, ik denk dat ik ook nog steeds Rushmore de beste vind. Maar ik heb een enorm zwak, en dat is de film waar ik keer op keer naar terugkeert. Dat is The Life Aquatic with Steve Zissou.
Ja.
En dat is grappig, want ik ben niet de enige. Ik hoor vaker en lees ook steeds meer online mensen die hetzelfde hebben als ik. De eerste keer dat je hem ziet, denk je, wat een freakshow.
Yep.
En waar gaat dit nou eigenlijk over? En moet ik me bekommeren om al deze mensen? Maar ik word er telkens naar teruggetrokken en vind er telkens meer emotie in. Het is zo'n mooie, melancholische film. Het is een van zijn meest melancholische films.
Zeker.
Droevig. Maar ook een van zijn grappigste, de aanwezigheid van Willem Dafoe. Alleen al als Klaus is onvergetelijk.
En de Portugees David Bowie.
De Portugees David Bowie is legendarisch. Het is zo'n film waar ik nooit klaar mee ben. Als jij voor Rushmore gaat, dan ga ik speciaal voor deze podcast maar even voor Steve Zissou.
Ja, daar ben ik heel blij mee. Die heb ik ook echt hoog zitten. Ik vind hem, denk echt dat het een ondergewaardeerde film is. Ik denk dat heel veel mensen die één keer gezien hebben en nooit meer hebben aangezet.
De minste Wes Anderson. Ik moet je ook zeggen, ik ben niet zo'n fan als jij dat bent, vermoed ik. Er zijn echt ook films waar ik bijna een hekel krijg aan Wes Anderson. Ik had The French Dispatch, moet ik een tweede kans geven, zoals bij al zijn films.
Mm.
Maar poeh, daar kan ik echt niet doorheen. Weet je, het is al moeilijk om een verbinding te leggen met de personage al helemaal, als je verschillende verhaaltjes vertelt, waarin in elk verhaaltje ook weer eens 50 verschillende mensen rondlopen. En daar vond ik het wel steeds meer stijl boven inhoud worden. Die stijl is nog steeds schitterend, dus je verveelt je niet. Maar poeh, daar was hij me echt even kwijt. Maar je hoort mij nooit zeggen, het was een slechte Wes Anderson film, omdat ik altijd een gaatje in of een ruimte in mijn brein openlaat, dat het bij een tweede keer kijken zomaar een andere mening kan opleveren.
Ik heb hem dus vorige week voor een tweede keer gekeken, The French Dispatch.
Ah.
Ik vond hem aanzienlijk beter dan de eerste keer, maar hij staat nog steeds wel onderaan bij mij. Weet jij trouwens wat volgens de recensenten op Rotten Tomatoes de beste Wes Anderson film is?
Ik vermoed, ook vanwege de Oscars en zo, waar die vol aan meedeed, The Grand Budapest Hotel?
Nee, een gedeelde eerste plaats voor Moonrise Kingdom en The Fantastic Mr. Fox.
Ah, oké. Okay.
Ja. En jouw geliefde Life Aquatic staat helemaal onderaan.
Oh, ja, ja. En wat zeggen we dan als echte zure filmrecensenten? Dan begrijp je hem niet. En,
nee, inderdaad.
Dan snap je het niet.
Dan snap je het gewoon niet, vind ik ook.
En dat is grappig, want dat is een mooi bruggetje misschien naar Asteroid City. Want daar maakten we die grap ook in kan. We gingen na Asteroid City wat drinken en eten met wat collega's. Dus daar zaten het AD en de Telegraaf en NRC en Trouw aan één tafel. En ik kon iedereen plagen door te zeggen, jullie snapten hem gewoon niet. Dat zegt al iets over wat ik vind van Asteroid City, waar de meningen nogal over verdeeld zijn.
Ja, zeker. Nou ja, dan weet ik nu ongeveer waar je zat. Ik ben voor de aflevering erg benieuwd welke kant je op zou gaan. Laten we overgaan naar de recensie, de enige recensie van deze aflevering. Dit is Asteroid City.
You're not here.
We're not there. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow.
Where are you?
Asteroid City.
Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day.
Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy.
Except now there's an alien.
What's happening now?
I don't know.
I don't like the way that guy looked at us. The alien.
How did he look
like at us? We're doomed.
Maybe we are.
I've just informed the president.
How long can they keep us in Asteroid City?
The world will never be the same.
They're strange, aren't they? They're children compared to normal people.
Yes.
That's correct.
It's true. Mm. I don't know what train he's on. Won't you tell me where he's gone? I do a nude scene. You want to see it?
Huh? Did I say yes? Freight train, freight train.
Asteroid City is alweer de 11e film van het fenomeen Wes Anderson. Na uitstapjes naar Japan in Isle of Dogs en Frankrijk in The French Dispatch, is hij terug in zijn vertrouwde US of A. Of, nou ja, het fictieve woestijnstadje Asteroid City is werd volledig gebouwd en de film dus geschoten in Spanje, maar je begrijpt wat ik bedoel. Wederom omringt hij zich met zijn vaste sterrencast en voegt daar moeiteloos nog even een Tom Hanks of een Margot Robbie aan toe. In Asteroid City wonen slechts 87 mensen. Maar het is een toeristische plek vanwege een meteorietkrater van een inslag van zo'n 3000 jaar geleden. We zien verschillende gezinnen aankomen in het dorpje voor een wetenschappelijke bijeenkomst. Allemaal zo met hun eigen problemen. Als ze door een, laten we zeggen, onverwacht bezoek allemaal in quarantaine moeten en dus dagenlang op elkaars lip moeten doorbrengen, leren ze elkaar en wij hen beter kennen. Of eigenlijk misschien ook wel niet. Het plot van de film beschrijven is eigenlijk niet te doen. De film is, zoals veel van Andersons films, meer een ervaring dan een door het verhaal voortgedreven machine. Oh ja, wat ik wel nog even moet uitleggen is de vertelstructuur. Alles wat ik net verteld heb, is namelijk toneelstuk. Of eigenlijk een televisieprogramma dat gemaakt wordt over de totstandkoming van dat toneelstuk. Dus we zien bijvoorbeeld Jason Schwartzman, zowel als personage Oki Steinbeck, als acteur Jones Hall, die Oki Steinbeck speelt op het toneel. Volgde u het nog? Guido, volgde jij het nog? En vooral, snapt je waarom Wes Anderson voor deze opzet heeft gekozen? En droeg het iets bij voor jou?
Ja, die constructie van Asteroid City, daar had ik misschien wel het meeste moeite mee. Ik had er eigenlijk ook geen zin in om daarmee aan de slag te gaan, omdat ik met de rest nog zoveel bezig was. En dat is wel vaker de laatste tijd met Wes Anderson. Hij gooit zoveel in zijn films en er valt zoveel om op te kauwen dat je, nou ja, daar gaan we weer, die tweede en misschien wel derde kijkbeurt nodig hebt. Ik ben nog steeds bezig met wat er allemaal in Asteroid City gebeurde. En het interesseerde mij niet zo of dat een construct was van een toneelstuk of een tv-voorstelling of een tv-uitzending over een toneelstuk, over een film. Dus ik heb eigenlijk dat deel in mijn brein geparkeerd om later een keer uit te pakken. Maar dan grijp ik ook een beetje terug naar wat jij eerder zei toen wij Wes Anderson aan het typeren waren, wat kenmerkt zijn films. En toen zei jij dat hij altijd bezig is om je bewust te laten zijn van die artificiële wereld. Dat het maar kunst is. En dat is hier misschien wel een extreme uiting van. Dan zeker. Nog vraag ik me af wat daar de functie van is. Is dit iets, die constructie waar we het nu over hebben, is dat iets waar jij wel direct uit was en dat jou wel bevredigde onmiddellijk?
Nee, niet per se bevredigde of uit was, maar wel iets wat een soort van in de lijn ligt van wat hij aan het doen is. Ten eerste maakt hij altijd heel veel gebruik van theater in zijn films. Hè? In Rushmore zit ook een theateropvoering, Moonrise Kingdom. De live muziek in Live Aquatic. Er zitten heel veel theater en opvoeringen in zijn films. En deze rare vertelstructuur is eigenlijk ook al in The French Dispatch, want daar lezen we eigenlijk een editie van een tijdschrift in de film. Dus dat trekt hij eigenlijk hier door. Maar wat voegt het dan toe, inderdaad? Ja, ik denk dat het er wel in zit, inderdaad, dat hij de hele tijd ons bij de les wil houden, dat hij voortdurend probeert ons uit die droomwereld te krijgen en ons bij de les te houden en wakker te schudden, zeg maar.
Maar dat weten we toch zelf wel. We weten toch zelf al als we in Asteroid
het is
City,
al zo artificieel, ja.
Het is al zo artificieel. Daar hoeft hij ons niet nog eens opnieuw op te wijzen met zo'n constructie.
Nee, dat is waar. Ja, ik denk dat het gewoon een trucje is wat hij leuk vindt om te doen en kijken hoe ver hij het kan doorvoeren. Het zijn nu 3 lagen. Maar hij kan wel op die manier ook vragen stellen over wat er gebeurt in Asteroid City. Ja, op het toneel dus, wat voor ons eigenlijk gewoon de film is. Hè? Die anders moeilijker waren of platter waren. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment zegt Jason Schwartzman als acteur, I still don't understand the play. Terwijl hij het aan het spelen is, al maanden waarschijnlijk. En hij vraagt, am I doing it right? En als je dat terugvertaalt naar de verhaallaag van Asteroid City, dan betekent dat zoveel als, wat is de betekenis van het leven? En ben ik een mislukkeling?
Interessant.
Ja. Maar als je dat in die laag zou zeggen, dan zou dat heel plat zijn geweest. En op deze manier kan dat veel subtieler. Dus misschien dat het op die misschien nog een functie heeft.
En zo helpen we elkaar een beetje vooruit in het universum dat Wes Anderson heet. Interessant. Ja, nee, dat is helemaal waar. Want deze film gaat in zekere zin over de zin van het leven.
Ja, precies.
Zeker in zo'n pressure cooker situatie waar zij zich in bevinden. Ik weet niet of jij hetzelfde had, maar het ligt bijna te veel voor de hand. En ik weet ook niet of het bewust gebeurde. Maar de film ging voor mij open toen ik het vooral las als een corona-covid-metafoor. Deze mensen zitten met elkaar opgescheept, zitten in quarantaine en moeten het met elkaar zien te rooien. En de eenzaamheid die daaruit voortkomt en het zoeken naar contact, zoals we dat allemaal in covid-tijd hebben geprobeerd te doen via Zoom bijvoorbeeld. Nou, ik zag er zelfs een Zoom-metafoor in. De mooiste scènes uit Asteroid City zijn eigenlijk de gesprekjes die Jason Schwartzman heeft vanuit zijn cabine, zijn Zoom-hokje, met Scarlett Johansson, die in haar eigen Zoom-box zit, de buurvrouw, één hokje verderop. En ze blijven, ze komen niet bij elkaar over de vloer, maar ze blijven achter de ramen waar zij zich bevinden, blijven ze
windows,
zitten. Ja, precies. Dus dat vond ik een hele duidelijke COVID-metafoor. Ik vond trouwens die gesprekken ook wel echt de hoogtepunten. Wat ik heel mooi en typisch Wes Anderson vind, is zij, Scarlett Johansson speelt bijna Marilyn Monroe-achtig type, een grote ster, maar is eigenlijk ongelukkig. En dat de gewone burger, Augie Steinbeck, gespeeld door Jason Schwartzman, helemaal niet zo ver afstaat van de grote ster, gespeeld door Scarlett Johansson.
Niet in die situatie, inderdaad. Ja.
Nee, precies. In deze situatie hebben ze eigenlijk veel meer met elkaar gemeen dan als hij over haar zou lezen in een tabloid of zo.
Ja.
Of in een toneelstuk haar zou zien. Of een film. Of een televisieprogramma. Dus dat vond ik heel mooi. En eigenlijk is het andere thema in Asteroid City volgens mij echt rouwverwerking. Want die Augie krijgt of verzamelt pas de moed om zijn kinderen te vertellen dat mama niet meer leeft in Asteroid City. Eigenlijk ook een beetje na wat pushen van zijn schoonvader, is dat geloof ik gespeeld door Tom Hanks. Eigenlijk staat vervolgens alles in, alle gebeurtenissen die we zien in Asteroid City, staan in relatie tot rouw. Met die gedachte wil ik de film heel graag een tweede keer zien.
Ja.
Want in tegenstelling tot de French Dispatch heb ik het idee, ook al is het, ligt het niet voor de oprapen hier, dat dit zijn meest emotioneel geladen film is. Misschien wel sinds Moonrise Kingdom.
Ja, dat denk ik zeker. En rouw is natuurlijk een thema wat eigenlijk in al zijn films terugkomt. Dus het is een heel persoonlijk thema voor hem. Hij wordt er vaak van beschuldigd om niet echt iets te zeggen te hebben met zijn films. Hè? Dat hij onderwerpen wel aanstipt, maar dat hij er nooit iets echt over zegt. Dus dat zijn films een beetje leeg en artificieel zijn. Daar ben ik het niet mee eens, want als al je films in essentie gaan over, nou ja, gebroken, nog niet volwassen mannen, over familie, eenzaamheid, over rouw, ja, dan moet het toch wel van een eerlijke persoonlijke basis komen, zou je zeggen.
Ja.
En hij voert in deze film ontzettend veel personages op, misschien wel iets te veel, die allemaal hun eigen problemen hebben, hun eigen boog, een arc meemaken. En het is op zich al best knap dat hij dat allemaal in één film weet te proppen, zonder dat hij de vaart verliest. Maar hij heeft inderdaad duidelijk twee hoofdpersonages. Jason Schwartzman en Scarlett Johansson. En die maken dit een soort onwaarschijnlijke en ongemakkelijke romance door. Wat heel mooi is. En wat ook leidt tot een van de mooiste zinnen uit de film, die misschien wel de kern het meest raakt. Op een gegeven moment zegt Scarlett Johansson tegen hem: "We are just two catastrophically wounded people who don't express the depths of our pain because we don't want to." Dus niet omdat ze het niet kunnen, maar omdat ze het niet willen. Sowieso zijn de dialogen weer van ongekend niveau, maar dat mag ook niet anders. Anderson, ik vind ook, er zitten van die geniale vondsten in. Als bijvoorbeeld Jason Schwartzman belt Tom Hanks, heb je het nog steeds niet verteld dat je vrouw is overleden aan je kinderen? En dan zegt hij, the timing is never right. En dan antwoordt Tom Hanks, the timing is always wrong.
Ja.
Zo'n mooie zin.
Ja, en toch ook heel herkenbaar.
Ja.
Dus ja. Je mag in een construct zitten in een artificiële wereld. Ja. Maar dat is de crux bij Wes Anderson. Dat het uiteindelijk toch hele herkenbare menselijke emoties zijn. In The Royal Tenenbaums gaat het toch uiteindelijk ook om familiebanden aanhalen. Alleen gebeurt dat door mensen die daar niet heel goed in zijn. Ja. Of het misschien niet echt willen of overgehaald moeten worden. Ik zag op jouw Letterboxd een bescheiden 3,5 ster staan bij Asteroid City. En toen vroeg ik me direct al van, dat is zo'n waardering die je geeft aan een film als je er nog niet helemaal uit bent wat je er nou echt van vindt.
Ja, nee, dat was eigenlijk een waardering om eventjes een soort misleiding. Ik wilde niet weggeven wat ik echt van vond nog.
Mm. Maar als jij het oeuvre van Wes Anderson bekijkt, waar staat Asteroid City? Of is dat een onmogelijke vraag om te beantwoorden nu al, zo vers na het zien van de film?
Ik moet hem zeker nog een tweede keer zien. Hij staat denk ik under Rushmore, under Moonrise, under Grand Budapest, Fantastic Mr. Fox, Isle of Dogs. En daar staat hij dan ongeveer. En dan dus boven French Dispatch, Darjeeling Limited, Life Aquatic. Dus zo'n beetje middenmoot, denk ik. Ja, van de 11 films zo op nummer 5 of 6, denk ik.
Ik denk dat wat jij eerder aanhaalde, dat ze niet echt in gewone mensentaal spreken. Dat is hier zo extreem doorgevoerd soms. Je haalt net die zinnen aan die de moeite waard zijn en die zijn blijven hangen.
Ja.
Maar ook dat spreek je niet in de gewone mensenwereld naar elkaar uit. En ik denk dat daarom veel mensen moeite hebben met Asteroid City. Die hopen eindelijk de oude Wes Anderson te zien. Meer emotie, meer gefocust. Niet van hot naar her, maar ze blijven zo goed als in Asteroid City. Afgezien van die constructie. Ja. Maar dat is het geklaag wat ik veel om me heen hoor. Die kunstmatigheid van de dialogen en de omgeving. En dat het daardoor allemaal maar in het hoofd en het hart van Wes Anderson blijft zitten. Maar ergens is het natuurlijk ook prachtig dat zo'n Wes Anderson zich daar niks van aantrekt. Hij maakt zijn film. Ik heb het idee dat hij deze keer net iets minder bezig is geweest met de art direction, die weer schitterend is. Je kijkt je ogen uit, het is prachtig. Echt. Maar dat hij ook wel echt een emotioneel verhaal wil vertellen, maar wel op zijn eigen manier. Het gaat door heel veel mensen saai gevonden worden. Let maar op, dat gaan we heel veel horen. Wat een saaie film. Ik denk dat dat een veelgehoorde kreet wordt.
Ja, en wat jij net zei, dat in zijn nieuwere films de personages eigenlijk geen ontwikkeling meemaken. Ik denk dat in deze film dat wel gebeurt. Jason Schwartzman die leert opnieuw contact maken met zijn kinderen in deze film. En Scarlett Johansson die legt ook menselijke connecties die ze niet eerder kon maken. En dat zijn kleine stappen misschien. Maar misschien wil Wes Anderson daarmee juist zeggen dat die kleine stappen eigenlijk wel groot genoeg zijn. Maar die art direction waar je net zei, daar moeten we wel even aandacht aan geven. Want dat is echt, we moeten even zeggen hoe ongelooflijk mooi Asteroid City is.
Ja.
Dit is echt, en dan bedoel ik dus echt het set design van Adam Stockhausen. Het is echt prachtig hoe die bergen eruit zien alsof ze uit een soort Roadrunner cartoon komen. Het zijn van die oranje bergen, een oranje woestijn en dan die hutjes in de diner. En dat allemaal in die pastelkleuren van Anderson en dan geschoten onder een strak blauwe Spaanse hemel door de vaste cameraman Robert G. Yeaman. Het ziet er zo geweldig mooi uit. En inderdaad, elk shot zit weer helemaal vol met details. In elk hoekje zit wel een grapje verstopt. Je moet hem echt nog 2 of 3 keer kijken waarschijnlijk, voordat je alle grapjes gezien hebt.
Ja, en ik moest heel vaak denken aan Jacques Tati. Dat is die Franse filmmaker waar ik grote liefde voor heb van Playtime, Elle Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle. Ik weet niet of je heel bekend bent met zijn oeuvre, maar ik voelde bij Asteroid City, als Jacques Tati dit nou eens kon zien. Dit zou zijn favoriete film ooit zijn.
Ja.
En om weer terug te gaan naar de ensembles van Wes Anderson, waar ik bij de French Dispatch het gevoel had dat ze allemaal in hun eigen verhaallijn zaten en dat dat nooit helemaal mooi samenkwam, heb ik hier het gevoel dat er veel meer sprake is van cohesie. Alles staat wel in dienst van een paar overkoepelende thema's die we net noemden. Waardoor ik ook veel meer de behoefte heb om hem een tweede keer te kijken. In plaats van bij de French Dispatch dat vooral eye candy was.
Ja, ik heb ook echt zin om hem nog een keer te kijken. Ja,
ja absoluut. Dus dit is, vind ik, na een paar, nou, missers wil ik niet zeggen. Dat zei ik eerder, ik noem een Wes Anderson film nooit een misser. Is dit er eentje die me direct goed kon bekoren? Al ben ik er ook hier weer nog lang niet klaar mee.
Nee, ik ook niet. Ik denk wel, als je geen fan bent van zijn eerdere films, dan moet je deze gewoon ook niet gaan kijken. Dit is niet een instap Wes Anderson, zeg maar. En ja, je kan zeggen dat hij in herhaling valt, maar alleen omdat we gewend zijn aan zijn stijl en het feit dat hij ja, een geheel genre voor zichzelf heeft gecreëerd, dat maakt het niet minder knap. En zeker niet technisch minder knap wat hij hier aflevert. Echt heel mooi en heel goed gemaakt. Wat ik trouwens wel interessant vond, en dat is weer zo'n dingetje waarvan je niet weet of het erin zit, is dat die tv-opnames over het maken van het toneelstuk zijn in zwart-wit en in een ouderwets bijna vierkant formaat geschoten. Terwijl dat fictieve Asteroid City, dat toneelstuk dus, in breed beeld in prachtige, die prachtige Wes Anderson pastelkleuren is. En ik weet niet of hij dit zo bedoeld heeft, want hij zegt net over zijn films, maar ik bedacht me dat het wel lijkt alsof je ermee wil zeggen dat kunst het leven groter maakt en het licht een kleur geeft.
Ja, dat is heel mooi gevonden. Ja, ja, absoluut.
Ik hoop dat hij dat bedoelt.
En ik hoop ook dat Wes Anderson, dat hij in die grauwe zwart-wit wereld waarin wij echt zitten misschien, dat hij daar een beetje kan aarden. En ik heb wel het idee dat hij Asteroid City bijvoorbeeld, die brede, mooie, pastelkleurige vista's, nodig heeft om daarin te duiken, om zich echt een mens te voelen. En misschien geldt dat ook wel voor zijn personages.
How long can they keep us in Asteroid City? Legally, I mean.
Well, I'm not an attorney, but I'd say as long as they like. I think we'd have to file an injunction and successfully argue the case 6 months to a year. Of course, we'd also need to initiate a civil suit for loss of income.
Maybe we should just walk out right now. I'm not sure they could stop us without killing somebody.
Interesting idea. What kind of mileage do you think that jetpack gets?
Ask Roger or his son. Apparently he's being prosecuted for revealing state secrets.
I'll never make it stick.
I'm in no hurry. I like the desert. I like aliens.
Paul!
How'd you get that back? The projects remain under secure lockdown. No stargazers permitted personal access without the express
permission. My son invented this death ray.
That may be true.
But my orders are... Easy, fellas. We're not in Guadalcanal anymore.
Okay, everyone, please. It's been a difficult quarantine.
I'll stop you right now!
Stand down! You hear that? General Gibson says stand down.
You married?
Of course.
We zijn nog steeds niet klaar met Wes Anderson. We zijn nooit klaar met de Wes Anderson.
Nooit.
Ook niet, nooit. In deze podcast ook niet. Straks de top 5 Wes Anderson scènes. En die vangen wat ons betreft wat Wes Anderson zo geniaal of in ieder geval interessant maakt. Laten we eventjes op adem komen met een stukje muziek. De soundtrack van Asteroid City is wederom van Alexandre Desplat. Daar gaan we straks ook nog wel wat van laten horen. Het is een beetje zijn hofcomponist geworden. Maar laten we uit The Life Aquatic met Steve Zissou een liedje draaien van iemand die ook gewoon als een soort wandelende soundtrack-componist rondloopt in die film. Met zijn Spaanstalige, of Portugese moet
Portugees,
ik zeggen.
Ja.
Portugese David Bowie covers. Dit is van Seu Jorge, Starman. Blijf luisteren.
A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes do meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho.
Tijd voor de top 5. We duiken nu op detailniveau in op het werk van Wes Anderson door onze favoriete scènes aan te halen. Wij weten niet van elkaar wat we hebben gekozen. Ongeveer wel een beetje uit welke films. Ik ben wat origineler of wat meer out of the box gaan denken om wat minder gelijken te hebben. En ik ben daarbij persoonlijk vooral gaan zoeken naar zijn meer emotionele scènes. Want je kan heel veel gekke, goofy, wacky dingen aanhalen. Maar ik wilde eigenlijk op zoek naar de ontroerende cineast Wes Anderson. Dus dat is mijn focus geweest. Heb jij gewoon uit je blote hoofd je favoriete scènes opgeschreven?
Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb dat zijn dan ook wel inderdaad meer de ontroerende scènes geworden. Er zijn heel veel leuke komische scènes, maar die zijn dan, ja, dat zijn vaak een soort korte wegwerpmomenten of zo. Kunnen we nog een paar noemen in de honorable mentions.
Tuurlijk.
Sowieso trouwens, in ieder geval al mijn films en ik denk al Wes Anderson's films staan trouwens op Disney+. Dus dat hoeven we niet bij elke film te herhalen. Alle films kan je terugkijken op Disney+.
Leuk.
Dan voor mijn top 5. Dat is een beetje een vreemde eten in de bijt, maar eigenlijk deze scène gaat niet zozeer om Wes Anderson, maar om Bill Murray. Bill Murray ontbrak trouwens in Asteroid City vanwege COVID. Dat is de reden dat hij niet meedeed aan Asteroid City. Anders had hij ook gewoon in die film meegedaan. Want hij zit normaal gesproken in alle Wes Anderson films. Ja, er moest natuurlijk een scène uit mijn favoriete Wes Anderson film in de top 5, Rushmore dus. En waarom staat hij dan niet hoger als nummer 5, als het mijn favoriete film is? Nou ja, dus omdat het niet zo'n typische Anderson scène is en omdat hij meer om Bill Murray draait. Er waren ook heel veel andere kandidaten hier om te kiezen natuurlijk. Het etentje waarin Max dronken wordt en zich misdraagt. Of Bill Murray die als een kanonskogel in een zwembad duikt. Nog veel meer. Maar naast dat Rushmore Wes Anderson's beste film is, volgens mij dan, en volgens jou ook, is het een beetje de... Oh nee, ja, het Life Aquatic, sorry. Is het een beetje de film waarmee Bill Murray zijn comeback heeft ingezet, zijn revival heeft ingezet. Hij speelt deze rol echt heel geweldig. En je zou kunnen zeggen dat zonder Rushmore zijn rollen in films als Broken Flowers en Lost in Translation misschien niet waren gebeurd. Hij speelt hier een personage waarvan hij eigenlijk nog heel lang verschillende versies zou blijven spelen. Een man in crisis die een hekel aan iedereen heeft, maar vooral aan zichzelf. Maar buiten dat het zijn comeback is, is het misschien ook wel gewoon een van zijn beste rollen ooit. En de scène die ik er aan uit wil pikken is eigenlijk maar heel kort. Misschien maar 3 of 4 seconden, maar hij levert daarin zo'n mooi stil spel. Er is zoveel van zijn gezicht af te lezen, dat is echt ongelooflijk. Het is tegen het einde van de film, als Max hem voorstelt aan zijn vader. Mm. Max heeft hem de hele film namelijk voorgehouden dat zijn vader een hersenschirurg is. Maar in werkelijkheid is hij kapper. En in deze scène, na alles wat er gebeurd is, stelt hij Bill Murray voor aan zijn vader in zijn kapperzaak. Hij laat hem dus eindelijk de werkelijkheid zien. En de reactie van Bill Murray is zo goed gespeeld. In nog geen 3 seconden... registreert hij wat er gebeurt, wat dat betekent, begrijpt hij waarom Max erover heeft gelogen, houdt hij daardoor eigenlijk alleen nog maar meer van hem, en hij besluit er niks over te zeggen, te doen alsof er niks aan de hand is. En dat zie je allemaal gebeuren op het gezicht van Bill Murray. Zoek die scène op en spoel hem 1 keer of 10 terug. Het is echt een masterclass in incasseren. Dus dat is mijn nummer 5, een ode aan Bill Murray, omdat hij er niet bij was in Asteroid City.
Schitterende keuze. Ik heb voor mijn nummer 5 ook zo'n, nou, ogenschijnlijke wegwerpscène met Bill Murray.
Oké.
Ja, en die komt dan uit The Life Aquatic with Steve Zissou. Bill Murray speelt daarin een oceanoloog. Duidelijk geïnspireerd op Jacques Cousteau. Dat was een soort excentrieke Franse docufilmer die met zijn team op geheel eigen wijze het leven op, in en rond het water vastlegde. Met hun rode mutsjes en voor die tijd misschien high-tech, maar door de ogen van nu nogal krakkemikkige technieken. En volgens mij is Wes Anderson dol op Jacques Cousteau. Eigenlijk is Jacques Cousteau Wes Anderson zelf. Dat het is niet de enige.
Het was geen hommage, of het was geen parodie. Het was een hommage, denk ik. Ja
dat is ook het mooie. Het is zeker geen parodie. Wat ik zo mooi vind, is eigenlijk wat jij net zei over Rushmore. Dat geldt ook een beetje voor Steve Zissou. Het zijn eigenlijk niet zulke hele leuke mensen. Het zijn hele gezellige mensen. Het zijn zelfs misschien een beetje narcisten. Maar die Steve Zissou, die probeert in de scène waar ik op doel... zijn zoon Ned, gespeeld door Owen Wilson, te redden van de verdrinkingsdood. Hij is overigens waarschijnlijk Steve's zoon. Dat is nog maar de vraag. Maar hij neemt hem wel mee op zijn missie om een soort mythische haai op te sporen.
De Jaguar Shark.
De Jaguar Shark. En in de crew zit ook Klaus, eerder genoemd. Een briljante Willem Dafoe, die zichzelf ook altijd heeft beschouwd als een beetje de surrogaatzoon van Steve, de vader die hij nooit had. En die jaloezie in die mond-op-mond-beademingsscène, die is ook heel grappig en ontroerend. En dat is mooi. Hij lacht inderdaad nooit uit. Dat zeg je goed, Jasper. Het grappige en het trieste ligt heel dicht bij elkaar. En Steve is dan op dit punt in de film nog een narcist die op weg is om een iets empathischer mens te worden. En hij geeft dan mond-op-mond-beademing, maar vraagt ook tussendoor aan zijn filmteam of ze zijn reddingsactie zo mooi mogelijk in beeld willen brengen. Dus jongens, hoe staat de camera? Hoe is de belichting, et cetera? Want hij wil dat het er ook mooi op staat. En daarin komt alles samen. Dus kunst, narcisme, maar toch ook emotie. En die zwarte humor waarmee Wes Anderson kritiek geeft op de arrogantie, ook misschien wel in de arrogantie van de samenleving, staat hier centraal. En dat is denk ik ook een onderbelichte kant van de regisseur, denk ik. De meer maatschappij-kritische kanten. En hij doet dat soms zo terloops dat je het bijna mist. Ook omdat, wat ik al eerder zei, ironie en grimmigheid en het gebrek aan menselijke interactie, het moeilijke om echt contact te hebben met anderen, dat gaat zo naadloos in elkaar over, dat gaat zo hand in hand, dat je het zo zou kunnen missen. En deze scène is me altijd bijgebleven, dus als een voorbeeld waar Wes Anderson in een paar seconden allemaal toe in staat is.
Mooie keuze. Ja, mijn nummer 4, er moest natuurlijk ook een fragment in van één van Andersons animatiefilms. En jij hintte net al dat jij iets over de Fantastic Mr. Fox zou nemen. Dus ik ben voor Isle of Dogs gegaan. Maar sowieso, beide films zijn heel erg de moeite waard om te kijken, mocht je ze niet gezien hebben. Zoals ik net al bij de recensie zei, wordt Wes Anderson er vaak van beschuldigd lege films te maken die weinig te zeggen hebben over ons leven, over de mensheid of over andere belangrijke zaken. En soms is dat misschien ook wel waar, maar zeker niet altijd. In Isle of Dogs met name is er een doorlopende thematiek van wat in de natuur van iemand ligt, man of hond. En of je tegen je natuur in kan gaan. Who are you and who do you want to be is een zin die in de film steeds terugkeert. En de vaste luisteraar van Movie Insiders weet inmiddels wel dat ik een sucker ben voor subtiel doorgevoerde thematiek. In Isle of Dogs zie je dat bijvoorbeeld mooi terug in Bryan Cranston's hond Chief, die heel vaak zegt I bite. En de eerste keer dat hij dat zegt, is dat een dreigement. Maar hoe vaker hij het zegt, klinkt het steeds meer als een feit. Iets waar hij niks aan kan doen. Dat doet hij nou eenmaal. Dat is zijn natuur. I bite. Ook hij kan hij bijvoorbeeld later in de film niet weigeren om een stok te gaan halen als het jongetje die wegwerpt en zegt fetch. Hij zegt dan, ik ga het niet doen, maar hij doet het wel. En ook andere honden, zoals bijvoorbeeld Scarlett Johansson's showhondje, zie je dat in terug dat ze niet van haar natuur af kan wijken. Want Chief vraagt haar om een trucje te doen. En ze zegt nee, maar ze doet het wel. En de scène die ik gekozen heb, is een heel onbelangrijk momentje eigenlijk. Ook een soort wegwerpscènetje. Als Chief en Atari, een mensenkind, over Trash Island lopen en langs een glijbaan lopen. Chief wil dan doorlopen. En ze zijn tenslotte op een belangrijke missie. Maar Atari blijft staan, want hij kan het niet weerstaan. Hij klinkt omhoog en hij glijdt van de glijbaan af. En volgens mij, in mijn herinnering, wordt er verder geen woord aan vuil gemaakt. Maar het thema wordt weer even onderstreept. Want hij is een klein jongetje. En die moet nou eenmaal van de glijbaan af. Ook hij kan niet tegen zijn natuur ingaan. Ja, prachtige manier om die thematiek te onderstrepen. Van.
Ja, het is de sleutelscène misschien wel in Isle of Dogs. Eén van zijn beste films, van mij.
Ja,
absoluut. Die heb ik 3 keer in de bioscoop gekeken, weet ik nog.
Wauw.
Ja. Daar kreeg ik echt maar geen genoeg van. En die thematiek die komt ook terug in Fantastic Mr. Fox. Spoiler alert, die verderop gaat komen in deze top 5. Waarom zou ik dat niet mogen weggeven? Het gaat om specifieke scènes. Dus...
Precies, ja, dat mag je best zeggen.
Ik ga nog even terug naar Rushmore voor mijn nummer 4.
Leuk, leuk.
Waarin Max Fisher, gespeeld door Jason Schwartzman, en Herman Bloom, gespeeld door Bill Murray dus, ja, constant met elkaar overhoop liggen. Ze willen allebei ook indruk maken op, ja, hoe heet ze ook weer, die lerares van die school.
Mm-hmm.
Gespeeld door Olivia Williams. Probeer elkaar constant te slim af.
Miss Cross heet ze.
Miss Cross, ja, dankjewel. Yeah. Miss Cross. Net als mijn scène die ik koos voor Life Aquatic met Steve Zissou, is ook dit weer een soort van keerpunt. En dat speelt zich af in een lift. En dan weet jij ongetwijfeld wat ik bedoel.
Ja, ja, ja.
Ze hebben zojuist allebei iemand bezocht in het ziekenhuis. En hij loopt die lift in en ziet daar Bloem staan. En die ziet er niet uit. En dat is ook zo schitterend. Hij heeft al een sigaret in zijn mond volgens mij. En zodra Max Fisher binnenloopt, steekt hij er nog een op. Hij doet er gewoon nog eentje bij. En dat is gewoon woordloos. Ja. Super grappig. Maar hij is duidelijk verslagen. En hij zegt dan ook hardop, I'm a little bit lonely these days. Dat zou voor Max Fisher een moment van overwinning moeten zijn. Want hij wilde hem verslaan.
Mm-hmm.
Hij wil hem klein krijgen. Maar dat gebeurt dus niet. Je ziet bij Max op dat moment eigenlijk alleen maar een teleurstelling. Het spelletje lijkt afgelopen. En ze moeten nu allebei, staan ze op dat keerpunt, dat ze voorbij dat spelletje om elkaar de loef af te steken, heen te kijken. En dan begint schuldgevoel ook langzamerhand een rol te spelen. Het is heel mooi in die lift, die claustrofobische omgeving. Daar wordt door Wes Anderson volgens mij heel goed over nagedacht.
Mm-hmm.
Over alles wordt nagedacht. Ze zei het eerder in deze podcast, die emotionele groei die ze karakters doormaken, personages doormaken, die mis ik wel een beetje. Soms in zijn latere films, en hier is dat heel duidelijk. Dus eigenlijk net als bij Steve Zissou heb ik ook voor Rushmore een keerpunt, een omslag gekozen.
Yeah.
En dat is duidelijk in deze scène het geval voor zowel Max als Herman.
Mooi. Nou, dan ga ik van mijn nummer 3 ook terug naar een keuze van jou. Terug naar de Life Aquatic.
Yay!
Yay! Ja, er zitten heel veel mooie scènes in deze film, maar ik ga, ik zou bijna zeggen uiteraard voor de eindscène. Als ze eindelijk de Jaguar Shark vinden, waar ze al de hele film jacht op maken. Steve, Bill Murray dus, hebben hem weer. Die heeft nogal wat meegemaakt. Hij is inmiddels zijn zoon verloren. En de hele crew is behoorlijk verslagen. En dan horen ze dat die Jaguar Shark in de buurt is. En ze gaan met z'n allen in een veel te kleine onderzeeër afdalen om hem te vinden. En hij is op dat moment nog steeds van plan om die Jaguar Shark te gaan doden, want hij wil wraak nemen. Wat ook heel typisch is trouwens voor Anderson, en wat we nog niet benoemd hebben trouwens bij zijn stijlmiddelen, en dat is ook een thema dat nu terug blijft komen in mijn lijstje trouwens, is dat hij heel goed is in de perfecte needle drop vinden, de perfecte muziek vinden, die geschreven lijkt te zijn voor de scène soms. Terwijl die muziek al echt al bestaat. En in dit geval is dat het nummer Starrelvoer van Sigur Rós. Ze zitten met z'n allen in die onderzeeër en dan zien ze die haai in prachtige stop motion trouwens weer. En Steve wordt dan overvallen door zijn rouw. En hij wil die haai niet langer doden. Maar hij ziet zijn schoonheid. En de rest van de crew die volgt met hun blik de haai, hoe die voorbij zwemt. Maar Steve die blijft recht vooruit kijken en die zegt, I wonder if it remembers me.
Ja, oh, kippenvel dan, hier.
Ja, hè? En dan breekt hij als op die muziek van Sigur Rós alle crewleden op de een of andere manier in die kleine onderzeeër allemaal één voor één een hand op zijn schouder leggen. Het is echt een prachtige catharsis aan het einde van een bizarre, maar zoals we al zeiden, echt ondergewaardeerde film.
En ik heb zin om hem nu weer aan te zetten. Die film.
Ja, hè?
Ja, yeah. Oh, prachtig. Starrelvoer van Sigur Rós. Nou, volgens mij hebben we hierbij de keuze gemaakt voor de muziek waar we deze podcast mee afsluiten.
Het zou goed kunnen, maar ik heb er straks nog twee.
Oeh, dan moeten we gezamenlijk tot een keuze komen straks. Mijn nummer 3 dan. Veel films van Wes Anderson baden bijna in onschuld. Of verstopte onschuld. Het gaat wel over mensen die stoute dingen doen, maar eigenlijk kleine jochies zijn. Het gaat over mensen die weliswaar heel wel bespraakt zijn, maar die soms zo ver weg staan van de realiteit dat het lijkt alsof ze het perspectief van een kind vertegenwoordigen.
Mm-hmm.
En het werd een kwestie van tijd voor Wes Anderson ook daadwerkelijk kinderen een hoofdrol gaf. En dat gebeurde eindelijk in Moonrise Kingdom. Dat was in 2012 kwam die film uit over een scoutingjochie, Max. Hij heeft iets met die naam Max. Die iets moois krijgt met een excentriek meisje, Susie. Ook een buitenbeentje. What kind of bird are you?
Ja.
Ja, dat is... Ik ga niet eens voor die scène trouwens. Okay, maar dat is wel een zin die een paar keer terugkeert. Overigens is dat in het begin letterlijk. Omdat Susie bezig is met een toneelstuk waar ze allemaal verkleed zijn. Als
een weer een toneelstuk, ja.
Ja, daar gaan we weer. Ik ga voor de climax. En dat is de storm scène. Er wordt de hele tijd in de film al gehint naar een soort apocalyptische storm. En als die dan eindelijk losbarst, dan staan Max en Susie op een toren. En zijn ze bereid eigenlijk naar beneden te springen. Liever een sprong in het letterlijke en figuurlijke ondiepe dan teruggaan naar een weeshuis waar Max zoveel ellende overleefde. Toch besluit hij na een kus met Susie. Dat is een mooie scène. Dan zie je echt zo'n elektrisch vonkje overslaan tussen die mondjes. Dan pakt hij de hand van de sheriff van het eiland. Het is een schitterende rol van Bruce Willis. En dan accepteert Max toch zijn lot en het feit dat hij ondanks zijn veel te beide handen gebabbel slechts een jochie is die gewoon wat liefde nodig heeft. En dan de donder slaat in de toren en dan zie je echt zo'n typisch Wes Anderson silhouetten, drietal bungelen. En Bruce Willis zegt dan, don't let go. Wes Anderson die geeft zo'n loze kreet die je bijna in elke film al hoort, don't let go, ineens zoveel meer emotionele betekenis. Dus even weg zijn de beide handen kindjes die alles beter lijken te weten. Het zijn weer echt speelse, onschuldige kinderen die gered moeten worden en anderen nodig hebben om deze wereld te kunnen bewandelen en te kunnen overleven misschien wel. Moonrise Kingdom, mijn nummer 3.
Ja, dan op mijn nummer 2. Jawel, weer een scène waarin de muziek belangrijk is. En een ander trucje dat Wes Anderson heel veel gebruikt, namelijk slow motion. Uit The Darjeeling Limited uit 2007. Het rennen naar de trein in slow motion. Dit werkt vooral zo goed omdat het ook thematisch goed doorwerkt en onderbouwd is. Want in de openingsscène zien we Adrien Brody in slow motion langs Bill Murray rennen met bagage en al, om net nog de al rijdende trein te kunnen halen. Perfect op het nummer This Time Tomorrow van de Kinks. Nou goed, Adrien Brody haalt de trein. Nou, in ieder geval, hij haalt de trein wel. En hij en zijn twee broers, Owen Wilson en Jason Schwartzman, maken een emotionele reis door India, waarin ze de rouw om hun overleden vader proberen te verwerken. Waarbij ze de hele tijd ontzettend veel koffers met zich meezeulen. Hun vaders oude koffers zelfs, volgens mij. En aan het einde van de film, nadat ze heel veel hebben meegemaakt, komt er een spiegeling van die openingsscène. En deze keer op het nummer Power Man, ook van de Kinks. En deze keer rennen ze alle drie, de broers, in slow motion om die al rijdende trein nog te halen. Maar deze keer besluiten ze om de koffers van hun overleden vader weg te gooien. En dat doen ze met een gevoel van blijdschap en vrijheid. Het is een soort grappige, maar ook hele mooie, emotionele manier om te laten zien dat ze hun rouw hebben verwerkt. Ze laten letterlijk hun bagage achter zich en richten zich op de toekomst. Ik vind het echt een prachtige scène en een mooi einde van die film.
Het is wel grappig dat de emotionele scènes vaak niet zo heel erg in your face zijn. Ze zijn ook hier weer bijna terloops worden ze gepresenteerd. Mooi.
Ja,
mooi, en ik heb wel toch het idee dat de Darjeeling Limited ook een beetje een à la Steven Zissou een wat ondergewaardeerde Wes Anderson film is. Die wordt heel vaak aangehaald als een van de minste, maar ook die zet ik maar weer eens op.
Het is echt, ze zijn allemaal gewoon de moeite waard. Ze zijn echt allemaal de moeite waard.
Ja. Is gewoon zo. Ik ga ook zo de moeite waard. The Grand Budapest Hotel is mijn nummer 2.
Heel mooi.
En ik zou bijna voor een van de fantastische actiescènes gaan uit deze film. Want die hebben we misschien niet. Nou ja, je had een soort actiescène in slow motion. Uit de Darjeeling Limited. Maar ook hier kies ik voor een wat meer diepe scène. The Grand Budapest Hotel gaat over de vriendschap tussen Monsieur Gustave H. Gespeeld door Ray Fiennes. Geweldige hoofdrol. Hoofdconciërge van het hotel uit de titel. En zijn protégé, dat is het jongetje Zero Mustafa. Dat is de bellboy.
Die zit ook in Asteroid City trouwens.
Zit in Asteroid City, zeker. Dit is een geweldige mentor-leerling relatie. En er zit in deze film tussen alle kolder, want er zit wel een hele hoop kolder in de Grand Budapest Hotel, een opvallend grimmige ondertoon. Het gaat namelijk deels over het verdwijnen van het oude Europa door de komst van de nazi's. Dat wordt bijna ondergesneeuwd in al die pastelkleurige, prachtige decors. En hoe Gustave H., ondanks alles, zich blijft vasthouden aan beschaafdheid en goede manieren. En er zit tegen het eind ineens een scène in zwart-wit tussen, waarin Gustave Zero en Zero's vriendinnetje, die wordt gespeeld door Saoirse Ronan, in een trein zitten. En dan komen er soldaten aan om Zero aan te houden. En Gustave gaat dan ineens heel moedig voor hem staan om hem te beschermen. En we krijgen de afloop niet te zien. We snijden ineens naar een oudere Zero, die zijn verhaal dan weer vertelt, ook weer zo'n constructie, die zijn verhaal vertelt aan een journalist, gespeeld door Jude Law. En Zero vertelt hem: "There are still faint glimmers of civilization left in this barbaric slaughterhouse that was once known as humanity. He," en dan doelt hij dus op Gustav, "was one of them. What more is there to say?" En dan vertelt Zero over het lot dat Gustav in die trein te wachten stond. En hij kijkt vervolgens rond in het Budapest Hotel, waar alles ineens grimmiger lijkt, waar ook even geen muziek meer klinkt, maar niet kunnen begrijpen van menselijke wreedheid. Dat is een prachtig verstild moment van tragiek in een film die de meeste mensen, denk ik, vooral zullen herinneren om zijn kleurtjes en zijn comedy, en zijn comedy en de gekke achtervolgingsscènes. Dit is zo'n scène die mij is bijgebleven en ook weer bewijst dat Wes Anderson zoveel meer is dan een visueel visionair.
Ja, prachtig. F. Murray Abraham is dat toch, de oude...
Ja. Zeker, ja, die was ik vergeten nog te noemen. Ja.
Mooie keuze. Dan mijn nummer 1, The Royal Tenenbaums uit 2001. Ja.
Daar is hij.
Ik heb mezelf een beetje in de voet geschoten door een van de mooiste scènes van de film, de long take aan het einde, al gebruikt te hebben in mijn top 5 long takes vorig jaar. Toen ik een top 5 daarvan deed met John samen. Als je dat nog terug wil luisteren, dan moet je die aflevering over Athena en Boiling Point nog terug luisteren. Ik weet even niet welk nummer dat was uit mijn hoofd. Maar deze scène is ook echt heel mooi. En misschien ook wel omdat die veel rauwer is en veel harder is dan we van Wes Anderson gewend zijn. Maar wel weer met de perfecte muziek. The Royal Tenenbaums is echt een film over familie. Royal Tenenbaum, gespeeld door Gene Hackman, is vervreemd van zijn kinderen en om weer nader tot ze te komen liegt hij dat hij dodelijk ziek is en niet meer lang te leven heeft. Uiteraard gaat de film over de vreemde familiebanden, over wat gezinsleden elkaar aandoen en voor elkaar over hebben. En het is ook een van de laatste films van Anderson waarin nog echte, scherpe, doorleefde emoties in voorkomen. Ik heb gekozen voor misschien wel de meest schokkende, harde scène uit Wes Anderson's hele oeuvre. Namelijk de scène waarin Richie, gespeeld door Luke Wilson, een zelfmoordpoging doet. Het begint weer met de muziek. In dit geval Needle in the Hay van Elliot Smith, die al subtiel op de achtergrond begint te spelen in de scène die eraan vooraf gaat. En dan zien we Richie stilletjes verdwijnen in een blauw verlichte badkamer. Voor de duidelijkheid, Richie is een professioneel tennisser met lang haar en een baard en altijd een zonnebril op. En hij begint dan in die blauwe badkamer onder die muziek met een schaartje zijn baard en haar af te knippen. En dan zet hij zijn zonnebril af en dan zien we de dode, lege blik in zijn ogen. En hij begint te scheren, maar hij stopt en zegt tegen zijn spiegelbeeld: "I'm going to kill myself tomorrow." Dat is trouwens een verwijzing naar een of andere Franse klassieker, maar dat is verder niet zo belangrijk. Dan is er een wat prachtige, scherpe editing en perfecte timing van de muziek en dan snijdt hij buiten beeld zijn polsen door. En dan dat contrast van het blauwe licht in de badkamer en het rode bloed dat door zijn afgeknipte haren stroomt. Het is echt zo'n sterk beeld. En echt een hele sterke scène. En ineens begrijp je dan dat hij zijn baard en haren afknipte omdat dat het laatste beeld was wat hij van zichzelf wilde hebben. Dat is het laatste wat hij van zichzelf wilde zien. Netjes geschoren. Het is geen makkelijke scène om te kijken, maar wel ontzettend mooi. En zoals ik zei, een scène zoals hij ze nu niet meer maakt.
Jeetje, ja, dat is een pareltje. Mensen werden verliefd op Wes Anderson door die film, denk ik, vooral.
Ja.
Dat een beetje het grote
publiek. Bij het grote publiek, ja.
Ja, zou ik het best noemen. Jeetje. Mooi, Jasper. Ja, daar is hij dan eindelijk, Fantastic Mr. Fox. We hebben er al een paar keer naar gehint dat het zou komen. Het is niet mijn favoriete Wes Anderson film, maar het is ergens ook wel weer de meest volmaakte Wes Anderson film. Want stop-motion animatie is een filmvorm die voor hem ooit per ongeluk lijkt te zijn uitgevonden. Ja. Het klopt zo. Deze film is ja, ook wat laagdrempeliger misschien dan veel van zijn films. Die existentiële onderwerpen proberen te tackelen, maar waar je soms heel moeilijk dichtbij komt. Al hebben wij denk ik in deze top 5 al een paar voorbeelden genoemd, zoals jij net met The Royal Tenenbaums, dat het eigenlijk ook best wel meevalt. We lijken het een beetje te zijn vergeten. Of het, nou, wat we eerder zeiden, is een beetje verdwenen misschien ook in zijn werk. Mm-hmm. Dat je altijd een beetje afstand blijft voelen. En in deze film, Fantastic Mr. Fox uit 2009, lijkt het te gaan om de vossen streken van Mr. Fox met de stem van George Clooney en zijn hoogbegaafde vriendjes. Maar het gaat me om de slotscène waarvan ik en heel veel mensen eigenlijk nog steeds niet weten wat het nou precies betekent. En dat is de scène dat hij die wolf ziet. Zoals jij helemaal in het begin van deze show zei. Mr. Fox rijdt met Ash en Christofferson op een motor door het platteland met een soort gouden gloed en hij stopt ineens en dan vanuit dat landschap zie je in de verte ineens een stukje besneeuwde berg. Het lijkt wel een hyperrealistische uitsnede van een soort Bob Ross schilderij. En daar staat ineens die zwarte wolf en Mr. Fox is bang voor wolven. Dus dat is typisch. Hij spreekt het ook uit volgens mij naar die wolf. Ik ben bang voor je of ik ben bang voor jouw soort. En hij spreekt hem dan toe in het Frans, omdat hij tegen Christofferson en Ash zegt dat hij denkt te weten dat het beest in elk geval geen Engels of Latijn verstaat.
Ja, ja, hij probeert ook in het Latijn, toch? Hij zegt ook zo fulpus, fulpus, lupus, lupus. Of
ja,
zo.
Zoiets, ja. Hey, lupus, lupus. Ja. En dan laat Mr. Fox een traan. En wat een schitterend dier, zegt hij dan nog, voordat ze weer verder rijden. En dan hoor je ook weer een prachtige, nou, het is geen needle drop, het is gewoon de soundtrack van Alexandre Desplat. Ook weer Frans. Een prachtige sopraan op de soundtrack. Je krijgt er kippenvel van, maar waarom? En misschien heeft het wel te maken met wat jij zei over Isle of Dogs. Over de natuur van iemand. Een hond en in dit geval van een vos en van een wolf. Er zijn talloze interpretaties mogelijk, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met het gegeven dat Mr. Fox zijn instinct als een wild dier niet kan ontlopen. En dat hij dat daar voor het eerst besluit te omarmen. En de wolf is iemand die dat ook heeft, maar die draagt dat met trots. Terwijl Mr. Fox ook constant in de film zijn best blijft doen om meer beschaafd wezen te zijn. En terwijl ik dat uitspreek, denk ik, ja, beschaafdheid, dat was weer een toverwoord in de Grand Budapest Hotel. Dus ik denk dat we in deze top 5 echt tegen wat verstopte thema's uit zijn werk zijn gestuurd. Maar de botsing hier dus tussen het oerinstinct en meer aangeleerd gedrag.
Ja, ja.
Zoiets. En inderdaad, er waren bij testscreenings, maar ook geloof ik door collega's van hem werd gezegd, joh, die scène, ik snap hem niet en moet je hem daarna wel indoen? En toen zei hij, ja, dit is voor mij de belangrijkste scène. Het zou zomaar kunnen zijn dat als ik de film weer opzet, dat ik tot een wat andere interpretatie kom. Maar verder dan dit kom ik momenteel niet. Maar het is zo'n blijvertje. De prachtige verstilling ook weer hier in Fantastic Mr. Fox na een hele hoop kolder. Dat is toch wat hij heel geniaal doet. Hè?
Ja, ik vind het heel knap. Ik ben denk ik ook eens met je interpretatie, hoor. Die wolf staat gewoon voor de wilde natuur, voor je natuur volgen. En dat is inderdaad precies wat de Fantastic Mr. Fox graag wil. Maar hij heeft een vrouw en kinderen en moet dat doen, zeg maar. Hij kan niet huilen naar de maan.
Where did he come from? Where'd you come from? What are you doing here? Canis lupus. Vulpes vulpes. I don't think he speaks English or Latin. Pensez-vous que l'hiver sera rude? I'm asking if he thinks we're in for a hard winter. He doesn't seem to know. I have a phobia of wolves. What?
What a beautiful creature. Wish him luck, boys.
Good luck. Good luck out there.
Volgens mij hebben wij Wes Anderson aardig getackled. Of heb jij nog eervolle vermeldingen die je even genoemd wil hebben? Ik heb ze niet echt.
Nee,
maar...
ik had ze niet echt. Ik had inderdaad ontmoeting met Wolf en What Kind of Bird Are You? Ik had nog eentje die... ik heb deze keer niet de luisteraar gevraagd trouwens. Daar heb ik geen tijd voor. The Grand Budapest Hotel, een grappig momentje. Als Mr. Gustav gearresteerd wordt, dan staat hij heel even stil. Net iets lang stil.
Ja, oh ja.
En dan rent hij keihard weg. En dat is zo'n gigantisch goed getimed komisch moment in die film. Het is echt ontzettend grappig. Had jij nog wat?
Nee, dat, ja, dat soort kleine grapjes. De achtervolgingsscènes in The Grand Budapest Hotel zijn onvergetelijk.
Ja.
We kunnen doorgaan. We kunnen hier een hele top 100 mee vullen misschien wel.
Precies, ja.
Ik denk dat we in ieder geval in deze podcast hebben geprobeerd om aan te geven dat Wes Anderson zoveel meer is dan alleen vorm. De een laat het ander wel eens bijna ondersneden. Laten wij je eraan helpen herinneren dat je altijd voor dat tweede moet blijven zoeken in een Wes Anderson film. En hoe de moeite waard dat is als je dat ontdekt. Dan wel bij een tweede of een derde kijkbeurt. Dit was Movie Insiders. Wij zijn er binnenkort weer. In welke samenstelling is nog een beetje de vraag. Maar er komt een hoop uit. De nieuwe Indiana Jones zit eraan te komen. De nieuwe Mission Impossible zit eraan te komen.
Ja, volgende week komt ook de nieuwe Joanne Hogg. The Eternal Daughter. Die is natuurlijk ook wel de moeite om aan te halen.
Jeetje, die heb ik dus een jaar geleden bijna gezien. Ja. Op het filmfestival van Venetië. Maar die is zeker de moeite waard. Dubbel rol voor Tilda Swinton.
Ja, ja, die en Indiana Jones zijn volgende week.
Laat van je horen. Zoals J. van der Werf aan het begin van deze podcast deed. Via een e-mail bijvoorbeeld. movieinsiderspodcast@gmail.com. Je kan ons ook contacten op Twitter. @movieinsider. We zitten op Instagram en Facebook. En vind deze podcast op alle welbekende audioplatforms. Ja, zullen we dan toch maar uitgaan met Sigur Rós en dat Stalin Voer uit een film waarvan wij allebei vinden dat hij ondergewaardeerd is uit Anderson's oeuvre, The Life Aquatic with Steve Zissou.
Prachtig.
Let's do it.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Maxima, he's Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Oh, it is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.